Naar 1 Korinthe 15 gaan wij vanavond weer. Vers 51. Dat dan begint met: zie, ik zeg u een verborgenheid. Of gewoon: zie, ik zeg u verborgenheid. Iets dat bedekt was dus. En die verborgenheid houdt hierin: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Hetgeen inhoudt dat het eerste punt op Gods kalender voor u en mij bestaat uit deze gebeurtenis. Dat wil zeggen, de gebeurtenis die wij aanduiden als de opname van de gemeente, met de uitdrukking die wij geleend hebben dan uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Hoe dat ook zij, in het algemeen gebruikt de Bijbel andere termen en spreekt over dat wij onderweg zijn naar heerlijkheid, dat wij geroepen zijn tot heerlijkheid, dat ons een erfenis wacht in de hemel, omdat we nou eenmaal zijn wedergeboren tot een levende hoop. Heb je nog een uitdrukking? Tot een levende hoop, 1 Petrus 1 vers 3. Namelijk een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Of we zijn geroepen tot zaligheid, er zijn een heleboel termen voor en er zijn vele schriftplaatsen die erover spreken. Alleen die schriftplaatsen rekenen wij gewoonlijk niet mee. Wij zoeken dan schriftplaatsen waar dan gesproken wordt over wat wij noemen de opname van de gemeente. Dan vinden we er 2 of 3. En dat maakt het altijd makkelijk om het daarna weg te redeneren. Maar ik zeg altijd, daarmee ben je niet af van al die andere schriftplaatsen die net zo goed over diezelfde toekomstverwachting spreken. Hoe dat ook zij, hier staat dat wij zullen allen veranderd worden, ongeacht of we tevoren ontslapen zijn of niet. En u begrijpt, binnen het kader van dit hoofdstuk is dat ook niet moeilijk, dat het feitelijk gaat om opstanding uit de dood, om het natuurlijke lichaam dat gezaaid wordt, maar het geestelijke lichaam wordt opgewekt. En hoewel wellicht het ons niet gaat overkomen dat onze lichamen gezaaid worden, sowieso niet, denk ik altijd, maar ja. Hè. Nee, weet u waar ik nou aan denk, zuster? Ik was erbij. Mijn vader liep over het kerkhof, terug van een kerkhof, van een begrafenis. Er liep een broeder naast hem. En ik was 12, 13, weet ik veel hoe oud ik was. En die broeder zei tegen mijn vader: loop even met me mee. En liep over de begraafplaats. En hij stopte ergens en hij zei: bij leven en welzijn word ik hier begraven. Wij beleven dat misschien niet, dat wij sterven zullen. Dat kan je natuurlijk ook zo niet zeggen, maar hoe zeg je dat dan wel? Het punt is, ook als wij levend overblijven, dan nog zullen wij diezelfde verandering ondergaan die ook de dode lichamen zullen ondergaan. Ik heb het dus inderdaad nog steeds binnen het kader van dit hoofdstuk over de opstanding des vleeses, de verandering van het lichaam in de praktijk. En dat staat hier, dat zal gebeuren. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. Het moet duidelijk zijn dat deze gebeurtenissen rechtstreeks verband houden met de wederkomst van Christus. Of anders zouden rechtstreeks verband met onze erfenis. Want daarover wordt immers gesproken in het voorgaande vers. Namelijk, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Of nog anders gezegd, de verderfelijkheid, want dat is vlees en bloed. De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dat is een van die teksten waarin je er dan toch niet onderuit komt om het verschil te zien tussen wat elders heet het ingaan in het koninkrijk Gods, of koninkrijk der hemelen, of hoe het maar heet, en het beërven daarvan. Ik moet u eerlijk zeggen, dat is niet in alle schriftplaatsen allemaal even duidelijk, maar in sommige is het heel duidelijk en dit is er één van. In elk geval is het zo dat wij worden geacht het koninkrijk Gods binnen te gaan op het moment dat we tot geloof komen. Men gaat er namelijk in door wedergeboorte. Dat is ook feitelijk wat in Johannes 3 gezegd wordt en waar tot op zekere hoogte dat begrip wedergeboorte, althans het Nieuwe Testament, geïntroduceerd wordt. En waar de Heer zegt, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En nog een keer, tenzij iemand wederom geboren is, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Het is ongetwijfeld ook waar, tenzij iemand wederom geboren is, hij kan het koninkrijk Gods niet erven. Maar dat is een ander ding. Het ingaan of het erven. Hoe dat ook zij, wij weten heel zeker dat vlees en bloed wel degelijk het koninkrijk kunnen ingaan. Want anders kon tot ons niet gezegd worden dat wij onze lichamen, dat is toch vlees en bloed, zouden stellen tot een levend heilig God wel behagelijk offer. Onze lichamen worden geacht met ons mee het koninkrijk te zijn binnengegaan. Als eerstelingen in onze dagen, en mocht dat voor u te vaag zijn of te omstreden, dat maakt niet uit, we hebben in de toekomst de openbaring, de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En degenen die daarin gaan, ja, dat is gewoon vlees en bloed. Nou ja, dat zijn gelovige mensen, anders gaan ze er niet in, maar die zijn nog niet veranderd. En het is ook nog niet de jongste dag, zal ik maar zeggen. Het is nog voor die tijd. Maar men gaat dat koninkrijk zeker wel in. Dat is het punt dus ook niet. Waar het over gaat is namelijk dat vlees en bloed, zolang dat gaat over verderfelijk vlees en bloed enzovoort, dat vlees en bloed dat koninkrijk niet zullen beërven. En dat is nou eenmaal een ander ding. Het probleem van dit soort uitdrukkingen is dat het raakt aan een groot probleem, denk ik altijd, in de praktijk. Het verschil namelijk tussen behouden worden als zodanig, dat wil zeggen wedergeboren worden, tot geloof komen, wedergeboren worden, kind van God worden enzovoort, enerzijds. Maar anderzijds spreekt de Bijbel uitgebreid over dat wij die kinderen Gods geworden zijn door geloof en door wedergeboorte, dat wij geroepen zijn tot zo'n stelling, dat wij tevoren verordineerd zijn, heet dat, in ieder geval in Efeze 1, tot zo'n stelling. En het is natuurlijk ook een thema met deze uitdrukkingen die ik nu bezig, in bijvoorbeeld Romeinen 8. Andere schriftplaatsen ook, maar er worden dikwijls ook weer andere termen voor gebruikt. In ieder geval, wij zijn onderweg naar loon dat wij geacht worden te ontvangen. Dan wel, gewoon Petrus weer, 1 Petrus 1 vers 3. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. De bedoeling is weliswaar eerst dat de mens kind van God wordt, maar de bedoeling is vervolgens dat een kind van God zoon van God wordt. En dat is het eigenlijke doel. Nou ja, van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Want in onze tegenwoordige tijd bouwt God zijn gemeente. En die gemeente is per definitie een gemeente van eerstelingen. En op die grond dus inderdaad geroepen tot zo'n stelling. Hoe heet dat? Gemeente van eerstelingen, de algemene vergadering van eerstgeborenen enzovoorts. Hoe dat maar heet, ik ben hem even aan het opzoeken in Hebreeën 12. Want ik vind dat wel een aardige uitdrukking eigenlijk. Omdat de apostel daar zijn best doet om allerlei verschillende termen uit verschillende culturen, om zo te zeggen, bij elkaar te zetten ter aanduiding van één en hetzelfde. Dat is in Hebreeën 12 vers 23. Gij zijt gekomen tot, gij zijt toegevoegd aan, dat is vers 22 nog. En dan vers 23. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Hoeveel keer ik nou hetzelfde lees, dat weet ik niet precies. Maar ik lees het een paar keer. In elk geval, de algemene vergadering. Wij kennen die term in het Nederlands ook, vooral in september. Nou ja, op de derde dinsdag in september, hè, dan is het algemene vergadering der Staten-Generaal. De complete volksvertegenwoordiging betekent dat. En deze uitdrukking betekent dat ook. De algemene vergadering. De complete volksvertegenwoordiging. Dat is de betekenis van de Griekse termen. Daarna heb je de uitdrukking de gemeente, de ecclesia in het Grieks. Maar dat is net zo goed de aanduiding van de volksvertegenwoordiging. Staat in alle handboeken, dus ga dat nou verder niet demonstreren. Ecclesia, degene die geroepen zijn uit het volk, want dat is wat het letterlijk betekent, uitgeroepenen, ecclesia, ze zijn geroepen uit het volk om inderdaad deel te hebben aan de rechtspraak in elk geval, maar in het algemeen aan het functioneren van de koning en dus van het koninkrijk. En dus het is hetzelfde als algemene vergadering. En dan heb je via het Hebreeuws, via Israël, heb je dan nog de term de eerstgeborenen. Want de eerstgeborenen zijn niet noodzakelijk degene die eerst geboren werden. Trouwens, ze zijn allemaal eerst geboren, denk ik wel eens. Maar toen maar weer. Het is niet zo'n prettige term om mee te werken, maar de vertalers hebben niks anders kunnen vinden. Die van de Septuaginta al niet, dus laat maar zitten. Maar eerstgeborenen, dat zijn degenen met wat wij dan noemen helaas, in gebrekkig Nederlands, degenen met eerstgeboorterecht. Maar die heten bijvoorbeeld ook, en ook in het Hebreeuws van het Oude Testament, de oudsten van het volk. Soms zelfs de vorsten van het volk. Enzovoorts. Degene die de hoofden zijn van de diverse geslachten en die in die positie aangesteld zijn. Niet maar geboren, hoewel dat er dikwijls wel mee van doen heeft. Maar niettemin aangesteld als zodanig. En je komt iets dergelijks dus ook inderdaad in Israël officieel tegen. Ter gelegenheid van de aanstelling van de Raad van Oudsten in de dagen van Mozes. Waaraan het Jodendom, het Judaïsme, later het Sanhedrin ontleende. Maar hoe dan ook, ook dat was een volksvertegenwoordiging. Zodat je verschillende termen hier bij elkaar vindt, uit het Grieks, maar ook uit het Hebreeuws van het Oude Testament, voor wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. Eerstelingen, eerstgeborenen, eerstelingen, oudsten van dat koninkrijk zoals dat beloofd was. Dat koninkrijk waarvan Christus zelf de koning is, maar in tweede instantie behoren wij daarbij. En in derde instantie krijgen we van doen met, laten we zeggen, Israël, Joodse volk, in de toekomst. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar wij zijn eerstelingen van het koninkrijk. En er staat er nog zo'n term bij, namelijk die in de hemelen opgeschreven zijn. Want regel 1... Er komen daarna regel 2 en 3 en 4. Maar regel 1 is dat de eerstgeborenen uit het Oude Testament, onder de wet, dat de eerstgeborenen bestemd zijn voor de Heer. Dat wil zeggen, die worden geacht geofferd te worden. De Heer neemt ze tot zich. Dat soms problematisch is en dat je dan dus regel 2 en regel 3 hebt die in werking treden, dat mogen dan zo zijn, maar regel 1 is, de eerstgeborenen zijn bestemd voor de Heer. De eerstelingen zijn bestemd voor de Heer, bestemd voor de hemel, moet geofferd worden. Nou ja, dat is dus ook inderdaad wat met de hele gemeente collectief gebeurt en lichamelijk ook zal gebeuren. Dat wil zeggen, wij worden gepromoveerd naar de hemel. En ik zeg het met nadruk, en ik heb het hier denk ik al wel vaker gezegd zo, dat is de uitzondering. Hè? De regel is niet, in de hele heilsgeschiedenis gewoon, de regel is niet dat gelovigen naar de hemel gaan. De regel is dat gelovigen opgewekt zullen worden uiteindelijk en zullen leven op de nieuwe aarde, want de mens is gemaakt voor de aarde en de aarde is gemaakt voor de mens. Dat staat allemaal zwart op wit beschreven in het Oude Testament. En de uitzondering is dat de eersten die deel krijgen aan die nieuwe schepping en aan, dus aan het nieuwe verbond, of zullen we gewoon zeggen aan Christus, die worden inderdaad geofferd, gesteld specifiek in de dienst aan God en dus ze worden gepromoveerd naar de hemel. En daarom is de gemeente van vandaag, vanaf de opstanding van Christus, een volk van eerste leer. Nou ja, en daarna heb ik een paar losse gedachten. Eén daarvan was, als je dat begrepen hebt, die positie van de gemeente, dan heb je meteen ook geen ruimte meer voor ultradispensationalisme. Dat schiet lekker op. En ik zeg het met nadruk, omdat juist de ultradispensationalisten de mond vol hebben over de specifieke roeping van de gemeente. Die zij niet kunnen, die zij blijkbaar toch niet kennen, want anders zouden ze begrijpen dat die positie, die hemelse positie, ons dan niet eens toekomt, omdat wij niet de eersten zijn, hè? Want dat is wat zij leren. Zij leren immers dat sinds de opstanding van Christus er eerst een andersoortige gemeente geweest is. En dat is mislukt, of hoe je dat maar zegt. Dat is, die is failliet gegaan of zo. Of die is in ieder geval langzaam doodgebloed. Hoe zeg je dat nou? Die is afgeblazen. En daarna is via Paulus de tegenwoordige gemeente tot stand gekomen. Jammer dan, dan zijn wij geen eersten. En dan gaan we dus ook niet naar de hemel, want dat berust op het eerstgeboorterecht van de gemeente. Het zijn zulke simpele dingen, maar het probleem is dat ze onbekend zijn. En waarom zijn ze onbekend? Daar heb ik maar één antwoord op. Omdat men geen belangstelling heeft voor de Bijbel als geheel, maar men heeft alleen belangstelling voor zichzelf. En men zoekt in de Bijbel alleen wat men zelf gebruiken kan, waar men zelf wat aan heeft, waar men zijn troost en bemoediging in vindt, of hoe dat maar heet mag, enzovoort. Ja, en ja, zolang de mens, zelfs de gelovige, centraal staat, om zo te zeggen, ja, dan verdwijnt een heleboel uit de Bijbel gewoon weg, omdat men er geen belangstelling voor heeft, niet bestudeert, niet nodig vindt. Dat wordt ook soms gezegd, hè. Eens in de week zegt men mij dat wel eens, hè. Is dat nou nodig? Moet je dat weten? Die bij mij wezen, hè. Waarheid is waarheid en de Heer zal ons in heel de waarheid leiden. En of we er wat aan hebben, iets mee kunnen, of het ons troost of bemoedigt, heeft er niets mee te maken. En daarna zeg ik, het troost onbemoedigt ons wel. En niet alleen maar in situaties waarin wij dat nodig hebben, maar altijd, alle dagen van ons leven. Want als je de waarheid kent, dan heb je niet meer bij gelegenheid troost nodig, dan heb je altijd troost. En bemoediging en kracht enzovoorts. Kan ik verder niet uitleggen eigenlijk. Maar het hoeft ook niet, denk ik. Waar het maar om gaat is dat we deze dingen zouden begrijpen. Hè? Het gaat hier over het erven. Zolang wij op aarde zijn als kinderen van God, zijn wij kinderen van God. En dus hebben wij niets in te brengen dan lege briefjes. En kinderen moet je leren, nou dat moest vroeger dan, hè, tegenwoordig is dat niet meer zo. En over Urk kan ik beter mijn mond houden natuurlijk. Maar in de rest van het land, zal ik maar zeggen, was het zo dat je kinderen leerde je dat het leven niet om hen draaide. Hè? Kinderen zijn hinderen. Dat was meer in Den Haag, geloof ik, hè, waar dat gezegd werd. Maar toen maar weer. Want kinderen hebben geen zeggenschap, daarom hebben ze ouders voor dat doel. Dat zijn dingen die we allemaal kwijtgeraakt zijn, maar zo zit dat nou eenmaal. En wij als kinderen Gods hebben bij God dus ook niks in te brengen. Dat wil zeggen, hij heeft een plan met onze levens. Dat weet u toch, dat wordt overal geleerd, want mensen weten met hun leven niks aan te vangen. Dus een idee dat God een plan heeft met onze levens, ja, dat wil nog wel eens, dat wil wel populair zijn bij gelegenheid, hè? Ja. Al komt daarna het commentaar, want we hadden toch wel weer graag inspraak in gehad, enzovoorts. Maar fundamenteel, we praten nu gewoon zwart-wit, voor het gemak, hè. Wij zijn kinderen Gods, we hebben niks in te brengen, God voedt ons op. En waartoe het allemaal dient? Nou ja, daar zongen we vroeger van, hè. Eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer. En zo is het maar net, meer hoeft ook niet. Dus wij leven uit geloof, vertrouwen we de Heer op zijn woord, op zijn beloften. En dan zingen wij wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Maar inspraak daarin, nou, nee. En hoe meer je het zelf in de hand hebt, hoe meer je zelf de verantwoordelijkheid draagt. Dus dat is toch ook niet aan te bevelen, lijkt mij. We moeten goed van de drongen zijn. Wij zijn kinderen gods. Hij tucht ons soms. Dat is hetzelfde hoofdstuk was dat, Hebreeën 12. Hij voedt ons op en dat soort dingen meer. En zolang wij in het vlees zijn, om zo te zeggen, zijn en blijven wij officieel kinderen van God. Daar is een vervolg op. Ik aarzel even, maar ik blader toch maar even naar de eerste Johannesbrief. Die het helemaal uitgebreid noemt. Dat wil zeggen, hij doet het kort, maar wel heel fundamenteel. In 1 Johannes 3... waar staat, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Waaruit blijkt die liefde dan? Nou ja, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Kinderen Gods zouden genaamd worden. Ooit een keer, was de bedoeling. Het vers sluit trouwens naadloos aan bij dezelfde Johannes in Johannes 1. Dat is het evangelie van Johannes. De verwijzing in mijn Bijbel is fout. Het is Johannes 1 vers 12 en niet 1 Johannes 1 vers 12. Johannes 1 vers 12, waar staat zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, heeft hij recht gegeven, kind van God te worden. Men zou alleen begrijpen dat in deze beide schriftplaatsen gesproken wordt vanuit oud-testamentisch standpunt. In Johannes 1 vers 12 is dat sowieso duidelijk, want de uiteenzetting daar begint in vers 1 met in de beginnen. En daarna gaat het over hoe het verder ging, dat God gesproken heeft enzovoorts, en dat er maar weinigen waren die daarna luisterden, maar niettemin degene die hem aangenomen hebben, in oud-testamentische tijd dus nog steeds, heeft hij macht het recht gegeven om ooit een keer, zeg ik altijd, om kind van God te worden. Later, zodra dat zou kunnen. Want in elk geval, in oud-testamentische tijd was dat onmogelijk. En nieuw-testamentische tijd wordt pas besproken vanaf vers 14 van Johannes 1. Namelijk, we hebben zijn heerlijkheid, hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eengeboren van de Vader enzovoorts. Dat beschrijft de situatie vanaf de opstanding van Christus eigenlijk. Maar voor die tijd kwamen mensen tot geloof, maar werden niet wedergeboren. Daarom zijn ze ook geen eerstelingen. En daarom gaan Abraham, Isaac en Jacob en David, ik ben er nog een paar vergeten, denk ik, hoop ik. Maar daarom gaan ze niet naar de hemel. Zij zijn geen eerstelingen. Zij waren wel gelovigen eerder dan wij, maar zij waren niet wedergeboren. Of zullen we de andere term gebruiken? Zij hadden nog niet de Heilige Geest ontvangen. Dat kan namelijk niet, want de Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat is Johannes 7, waar dat staat. Dit zeide hij van de Heilige Geest, de welke ontvangen zouden degenen die in hem geloofden, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Ben je weer bij Johannes, en u ziet dat Johannes er specifiek op wijst, namelijk al drie schriftplaatsen genoemd dus, dat in oud-testamentische tijd was dit beloofd. Men zou wedergeboren worden. In nieuw-testamentische tijd, na de opstanding van Christus, wordt ieder die gelooft ter plekke en terstond wedergeboren. Want de Heilige Geest is wel, omdat Jezus verheerlijkt is. En het staat ook gewoon in Handelingen 2 natuurlijk. Hè. God heeft deze Jezus opgewekt, heeft hem de Heilige Geest gegeven en Christus zelf, Jezus Christus zelf, geeft die geest dan vervolgens aan een ieder die gelooft. En dat is toch een goede Pinksterprediking, lijkt mij, daar op de eerste Pinksterdag in Handelingen 2. Maar nu neem ik hem weer op hier in Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden in de toekomst. En daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. En weer, geliefden, nu, en bij nu zeg ik altijd hetzelfde, hè, inmiddels, na alles wat vooraf ging, nu zijn wij kinderen Gods. En dat is een hele fase verder. Dus de sprong van oud-testamentische naar nieuw-testamentische tijd. Ik vergeet te vermelden dat achter het woordje worden in vers 1 in nieuwere vertalingen staat, achter, en wij zijn het. Of en wij zijn het ook. Dat hoort er ook te staan, maar in de Statenvertaling is dat weggevallen. Nou ja, niet in de Statenvertaling voor zover ik weet, maar in de Textus Receptus, om voor de hand liggende redenen natuurlijk. Want zekerheid van dat wij kinderen Gods zijn is eeuwenlang niet populair geweest. Hè? Dat mocht je niet weten, dat mocht je niet zeggen. En als het in de Bijbel staat, halen we het eruit. Dat is ongeveer wat er gebeurd is. Maar er staat dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wij zijn het. Maar ook al valt het in vers 1 dan weg in de Statenvertaling, in vers 2 staat het toch. Hè? Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dat is onze positie. En daarna staat er, en het is nog niet verschenen, dat wil zeggen zichtbaar gemaakt. Het is niet het woord apocalypse voor openbaring, maar dat andere woord voor zichtbaar maken, vertonen, verschijnen. En het is nog niet geopenbaard, het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar ja, als je inmiddels kind van God geworden bent, en je zult nog wat zijn in de toekomst, dan, al zou er niks verder bij staan, weet je wat over gaat, toch? Kinderen willen groot worden, willen volwassen worden, en dat is ook de bedoeling uiteraard. En dat is dus ook waar het hier om gaat. Het staat er echter nog heel wat sterker, want er staat, het is weliswaar nog niet verschenen, dat wil zeggen, nog niet aan de dag getreden wat we zijn zullen, men kan het niet zien, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Ik kijk even of er, ja hoor, er staat een verwijzing bij naar Colossense 3 vers 4. En dat mocht ik hopen, want daar staat, wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, precies hetzelfde zinnetje, daar staat er, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En hier staat, dan zullen we hem gelijk wezen. En zo is het maar net, want wij zullen geopenbaard worden met Christus als de Zoon. Als de erfgenaam van het Koninkrijk. En in de wederkomst van Christus komt hij zijn Koninkrijk op aarde, wel te verstaan, opeisen. En wij worden met hem geopenbaard in heerlijkheid, want wij zijn eerstelingen van zijn Koninkrijk. En wij eisen dus ook datzelfde Koninkrijk op. Zo simpel is dat. Het is zijn erfenis, maar de onze ook, omdat wij nou eenmaal deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En met hem één plant geworden zijn, en hoe het maar heten mag, hè, leden zijn van zijn lichaam, enzovoorts. En deel uitmaken van diezelfde gemeente waarvan hij het hoofd is. Maar dat is pas in de toekomst dus. Daarheen zijn wij onderweg. En zolang wij onderweg zijn, zijn wij hier nog kinderen. Hetzelfde staat ook natuurlijk in de Romeinenbrief. Want al die gemeentelijke waarheid vinden we primair, en soms ook maar heel elementair overigens, maar vinden we primair in de brief aan de Romeinen. Waar staat dat wij wedergeboren zijn, inderdaad, samengegroeid zijn met Christus, dat is Romeinen 6. Niet meer zouden leven onder de heerschappij van de zonde. Nee, niet meer leven onder de heerschappij van de zonde. Niet meer leven onder de heerschappij van de wet. Hoofdstuk 7, maar leven onder de leiding van de Heilige Geest, die ons leidt naar onze zoonstelling. Daar heb je dan meteen de verwarring tussen kind en zoon. Dat is ook een van de problemen van de Statenvertaling overigens. Maar die geest die wij hebben ontvangen en die ons zou leiden in heel de waarheid overigens. Volgens, wat was het? Johannes 14, 15. Die geest wordt daar genoemd, geest der waarheid, omdat hij ons in heel de waarheid zou leiden. Maar hij wordt hier genoemd de geest der zoonstelling in vers 15 van Romeinen 8. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, de dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Ik vertaal het Griekse woord maar gewoon letterlijk, hè. Zoonstelling, door welke wij roepen Abba, Vader. En de aardigheid is dat ik nu ook meteen kan zeggen dat we hier van doen hebben, dus ook met hetzelfde woord, maar uit verschillende achtergrond. Dat wil zeggen, dat woord vader is gewoon Grieks. Hier ook, hè. Gewoon het Griekse woord voor vader. Maar dat Abba, ja, dat hebben ze dus niet vertaald, om voor de hand liggende redenen. Het was Hebreeuws. Dat stond midden in de Griekse tekst. Dus het was al een vreemde taal, dat blijft het nu ook. Het is Hebreeuws, het is de oud-testamentische term. Met andere woorden, voor zover we hiervan doen hebben met het begrip vader, en dus met de andere kant het begrip zoon, worden dan toch met grote nadruk opgehangen aan het oud-testamentische gebruik van de termen. En niet aan het Griekse gebruik van de termen. Voor zover dat anders zou zijn. Want het hele punt is dat dat vaderschap en zoonschap en dat eerstgeboorterecht en al dat soort zaken meer, ja, dat maakt deel uit van de Mosaïsche wet. Daar vind je dat in terug. En het is een voorbeeld uiteraard van de nieuwtestamentische situatie waar deze dingen zouden worden toegepast. En daarom heet het Abba, Vader. Op dezelfde wijze als dat in Hebreeën 12, zoals we net zagen, niet alleen Griekse, maar ook Hebreeuwse termen gebruikt worden ter aanduiding van de gemeente. Over die dingen gaat het dus, die zoonstelling. Ik ga niet die versen bespreken, maar wat er staat, in elk geval is in vers 19 dat de schepping als zodanig wacht op. Of dat actief of passief is, weet ik niet. Maar de schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. Dat kinderen is domweg niet correct. Dat is inderdaad een verkeerde vertaling. Er staat zonen. De schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. Dat is dus inderdaad Colossenzen 3 vers 4. De openbaring van Christus, de Zoon Gods, samen met de gemeente, de zonen Gods. De schepping wacht op ons. Bij nader inzien, wij wachten ook. Nou ja, dat staat vanaf vers 23. Sluit naadloos aan. Niet alleen dit staat er, niet alleen wacht de schepping op de openbaring van die zonen Gods. Niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen, dat is een ander woord voor eerstgeborenen, hè? En dus voor zonen, eigenlijk, erfgenamen. Ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, of zijn, in de praktijk maakt het geen verschil, maar het schijnt dat er zijn moet staan, zover ik weet. Niet alleen dit, maar wij ook zelf, die de eerstelingen des geestes zijn, wij ook zelf zuchten in onszelf. Wij verwachten namelijk ook, nou ja, niet de openbaring van de zonen Gods zozeer, want wij zijn die zonen Gods. Wij zouden dat zijn namelijk, maar wij wachten eerst op onze zoonstelling, staat er. Hè? Wij zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling, waarheen de geest der zoonstelling uit vers 15 ons zou leiden. Vers 14. Hebben jullie dat zo achter elkaar? Waarom doet God niks aan de wereld? Waar is het wachten op? Zullen we zo de vragen stellen. Waar is het wachten op? Nou, het wachten is op onze zoonstelling eerst. In de praktijk is dat bij de opname van de gemeente. Of is dat de opname van de gemeente? Bij het woord, dat kun je niet goed rijmen met opname van de gemeente. Maar als je beseft dat die hele opname van de gemeente in de praktijk niks anders is dan dat wij aangesteld worden tot zonen en dus voor de gelegenheid dit sterfelijke afleggen, dit verderfelijke afleggen en het onverderfelijke aandoen, dan is het volkomen begrijpelijk. Daar is het wachten op, voor ons, zodat wij tot zonen gesteld worden. En het volgende punt is dan dat de wereld nog wacht op het openbaar worden van die zonen Gods, diezelfde gemeente namelijk. Ik zeg het met zoveel nadruk, omdat ik vroeger altijd de indruk, nou niet altijd, maar dikwijls de indruk kreeg dat als het over de opname van de gemeente ging, dan hield het ongeveer in dat tegen de tijd dat de ellende in de wereld uitbrak, zal ik maar zeggen, u weet wel, grote verdrukking enzovoort, dan verdwijnen wij, dan zijn we helemaal van het spul af en dan zijn wij voor altijd met de Heere, vertroost elkander met deze woorden, en dat staat er allemaal letterlijk in 1 Thessalonicenzen 4, en dan punt erachter en dan denk je, en ze leefden nog lang en gelukkig en trokken zich van niemand, met iemand aan, en ze hadden geen weet van wat er op aarde gebeurde, enzovoort, eindelijk van ontslagen en dan gaan we naar het rusthuis, naar het bejaardencentrum. Ik bedoel, voor de rest van ons leven, wat nogal lang is, want de eeuwigheid duurt nogal lang. Vooral het laatste stukje, ja. Ja. Nou goed, en dat je dan een reactie krijgt van mensen die zeggen, ja, maar dat kan toch niet? En dat ze dan bezwaren gaan maken tegen een opname van de gemeente voor de grote verdrukking en dat soort dingen. Ja, dat ligt dan allemaal voor de hand. Maar zo is het dus ook allemaal niet. Hè? Nee, wat me nou te binnen ziet. Ik kreeg van iemand, ja, sorry. Nou ja, ik kreeg van iemand een folder over een boek van Tim LaHaye en nog iemand. In het Duits. Hoe het in Duits heet, weet ik, ik heb altijd moeite met Duits lezen. Vooral als het over de Bijbel gaat, maar dat ligt aan mij hoor. Maar in het Duits in ieder geval. Toen heb ik eerst maar uitgezocht wat de Engelse titel dan is. En dat was Charting the End Time. Also, een boek met allemaal schema's over wat er zo chronologisch allemaal zou moeten gebeuren. Links en rechts en eerst dit en dan dat. En, nou ja. En toen las ik die folder weer, stond het tekeningetje in. En er wordt dus vermeld de opname van de gemeente. En ook de wederkomst van Christus. En inderdaad 7 jaar ertussen. Klopt precies. In 2 gelijke helften. Klopt ook nog precies. Van 3,5 jaar. Klopt ook precies. Maar bij die eerste helft van de 70ste week stond zoiets van de eerste helft, wat is dat in Duits? In Duits. De eerste helft van de Trübsal. Trübsal heet dat, hè? Verdrukking, dat weet u in Duits, hè? Trübsal. Ja, Trübsal. En daarna de tweede 3,5 jaar, de tweede helft van de Trübsal, zal ik dat maar zeggen. Ja, en dan. En toen dacht ik, ik heb al een boek. Want ja. Ik vind die dingen zo triest, hè. Er is een periode van 7 jaar vanaf de opname van de gemeente tot aan de komst van Christus op de Olijfberg met de gemeente. Maar slechts de tweede helft daarvan heet Trübsal in Duits. 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen, wat je me wil, tijd. Dubbele tijd en een halve tijd, wat je me wil. En met die eerste helft, dat is geen grote verdrukking, dat heet niet zo. En, ja, sorry, ik spreek Tim LaHaye later nog wel eens. Maar, want ik wil het er toch met hem over hebben, denk ik dan, hè. Ja, maar kijk, als je dat niet ziet, als je dat niet door hebt, als je maar zo van de hele 70ste week van Daniel 7 jaar van grote verdrukking maakt, ja, we. Wat klopt er dan nog van de uiteenzetting? En dat je dan een handreiking doet aan degene die zeggen, nee, maar de opname van de gemeente is pas veel later. Dus ja, oké. Die dingen, zijn die fundamenteel genoeg? En ik waarschuw u daarvoor, hè. Dat je blijft bij wat de Bijbel er werkelijk van zegt en niet anders dan dat. Waar nog bij komt overigens, dat, maar ja, dat vind je bijna overal, dat dat na die 70ste week van Daniel laat men het duizendjarig rijk meteen beginnen, zodat de grote verdrukking niet alleen eerst verdubbeld wordt van 3,5 naar 7 jaar, maar die wordt dan meteen ook toegepast op de hele wereld en op alle volkeren enzovoorts, terwijl in werkelijkheid alleen de tweede 3,5 jaar grote verdrukking heet en dan alleen enkel en uitsluitend voor de Joodse natie rondom Jeruzalem. De echte grote verdrukking, om zo te zeggen, die moet daarna alsnog komen. Dat neemt heel wat meer tijd in beslag. En voor die tijd bemoeien wij ons inderdaad allang weer, nou ja, weer bemoeien wij ons allang, eigenlijk dan pas voor het eerst, met aardse zaken. In de zin van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Wij gaan niet naar de hemel en daarna hebben we er niets meer mee te maken. Integendeel. Wij worden hier weggenomen en het is de laatste fase ter voorbereiding van onze definitieve openbaring met Christus hier op aarde wel degelijk, om vanuit de hemel hier op aarde dat koninkrijk te vestigen. Staat niet voor niks, wij zullen de engelen gelijk zijn enzovoorts. Dus dat doet niet voor niks. Dat als Israël tot bekering komt, dan is het door onze activiteit. Dat is pas na de opname van de gemeente. Maar zo werkt dat. In onze dagen, officieel houdt de Heer zich met de wereld, met de volkeren niet bezig. Maar die situatie verandert na de opname van de gemeente, wanneer de Heer zich wel degelijk bezig houdt met de wereld, beginnende bij het Jodendom, dat wil zeggen bij zijn eigen stam, en ook daar zullen wij in betrokken zijn, en uiteindelijk in heerlijkheid met hem demonstratief verschijnen, aan het einde van de 70ste week van Daniel. Heb u dat nog? Maar onze verheerlijking vindt plaats ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar het is veel meer dan opname van de gemeente. Het is dus ook gewoon onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het is de gelegenheid waarbij de Heer tot ons als zijn kinderen en dienstknechten zegt. Welaan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat hoop ik tenminste. Er zijn ook andere termen voor degenen die wat minder getrouw waren over het weinige dat hen toevertrouwd was enzovoort, maar goed, dat is nou verder het onderwerp niet. Gaat er maar om dat we deze, wat wij noemen opname van de gemeente, dat we dat kunnen plaatsen in het grotere geheel. De wereld wacht op de openbaring der zonen gods, maar daarvoor moeten eerst die zonen gods als zonen officieel worden aangesteld. Ze moeten een plaats krijgen in de erfenis, of althans, ze krijgen een deel van de erfenis, bepaalde verantwoordelijkheid, functie en wat dan ook maar, enzovoort. En dat is inderdaad ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus uit 2 Korinthe 5. En in 2 Korinthe mis je dus inderdaad de opname van de gemeente. Maar het is hetzelfde. En hier is het 1 Korinthe 15, daar mis je de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Nou ja, als je het weet, dan vind je het wel. Al was het maar in het laatste vers van dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Maar hoe moet dat? Het ging over de opname van de gemeente. En sommigen begrijpen dat weer niet en denken dan dat als je niet standvastig bent in het werk des Heren, ga je dus niet mee met de opname van de gemeente. Omdat men niet begrijpt wat de opname van de gemeente is. Wij zullen alle veranderd worden. 2 Korinthe 5, wij zullen allemaal een verheerlijk lichaam krijgen. Net als hier in 1 Korinthe 15. Alleen hoe heerlijk het zal zijn, is nog maar de vraag. Of dat lichaam bekleed is of naakt, of overkleed, ja, dat heeft rechtstreeks van doen met wat daar in 2 Korinthe 5 dan heet, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En zo heet het trouwens ook in Romeinen 14, om dan bij de Romeinenbrief maar even te blijven. Dat is de gelegenheid waarbij wij ons erfdeel, ons loon zullen ontvangen en dus tot zonen zullen worden gesteld. In ieder geval de hele gemeente collectief wordt gesteld tot één zoon. Het is immers één lichaam en dus ook één zoon, enzovoorts. En daarin zijn we onderweg. En als het gebeurt, dan houdt het automatisch in, min of meer vanzelfsprekend, zegt de apostel hier in 1 Korinthe 15, dat dus dit verderfelijke, dit vergankelijke wordt afgelegd. Want zolang wij vergankelijk zijn, verderfelijk zijn, zullen wij niet de onvergankelijkheid erven. Dat is een helemaal een vast beginsel. Is ook met gemak terug te herleiden tot schriftgedeelte als 2 Samuel 7, waar beloofd wordt aan David een zoon die uit zijn lijf voortkomen zal, en waarvan staat dat de stoel zijns koninkrijks niet zou wankelen in eeuwigheid. Ik zal zijn troon bevestigen, zal zijn koninkrijk bevestigen, enzovoorts. Maar toen de Heer hier op aarde verscheen, toen had hij niet eens een koninkrijk. En toen ze hem met geweld wilden koning maken, die hou ik er altijd in, want er wordt heel wat getheoretiseerd over, hier was de koning, het koninkrijk werd gepredikt, het koninkrijk werd hen aangeboden, zijn termen uit de bedelingenleer overigens, hoor. Ik zeg het er maar eens bij. Ik heb altijd moeite gehad met die termen, omdat ik ze in die plaatsen kon gewoon wordt daar het koninkrijk aangekondigd of aangeboden? Waar dan? In welk schriftgedeelte dan? Welk vers? Ik heb het nooit terug kunnen brengen in de Bijbel. Bovendien lezen wij dat ze namen de Heer wilden hem met geweld koning maken. Waarom moesten ze met geweld hem koning maken, notabene, als toch hen het koninkrijk werd aangeboden? Volgens de leer, zal ik maar zeggen. Het was zover nog niet. Hij zou dat koninkrijk krijgen, maar zolang hij zelf in een sterfelijk lichaam hier op aarde was, zou hij dat koninkrijk niet ontvangen. Het zou in strijd zijn met de beloften en bovendien nogal technisch onmogelijk, want dan zou hij niet beter geweest zijn dan David zelf, van wie dus staat in 2 Samuel 7, dat hij met zijn vaderen zou ontslapen, maar dat daarna iemand anders en diens koninkrijk zou bevestigd worden. Het gaat dus om iemand die niet zou sterven, die onvergankelijk leven heeft, en die zal dat koninkrijk ontvangen, definitief, om zo te zeggen. Dus de ultieme vervulling van 2 Samuel 7. Los daarvan, de Bijbel leert inderdaad dat diezelfde profetie van toepassing was op Salomo, maar niettemin Salomo is gestorven. Dus het was toch zoeken weer naar een ander. En zo komen we uiteindelijk terecht, volgens Matthäus 1, bij Jezus, gezegd Christus, en dat is de definitieve erfgenaam, in zijn opstanding uit de dood. En niet eerder. Nou ja, zo geldt het voor ons ook. Koningen zullen we zijn, ja, maar niet voor die verandering van ons lichaam, niet voor de opname van de gemeente. Eerst moeten wij verlost worden van het vergankelijke, om überhaupt in staat te zijn om iets onvergankelijks en dus iets onoverdraagbaars te ontvangen. Heb u dat nog? Je kunt niet voor alle eeuwigheid iets krijgen als je zelf na verloop van jaren het loodje legt. Dan ben je het loodje ook nog kwijt. Maar dat is wat de apostel zegt. En ik heb Romeinen 8 weggeslagen, maar ik zoek hem ogenblikkelijk weer op. Want het zou jammer zijn als ik nou die volgende versen niet las. Of het vers niet afmaakte, vers 23 eerst. Wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling. En dan zonder punten, komma's of een ander woord ertussen, de verlossing van ons lichaam. Want zo heet dat. De zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen, wat aan de ene kant genoemd kan worden de zoonstelling, kan aan de andere kant genoemd worden de verlossing van ons lichaam. Die twee dingen, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wanneer worden we tot zonen gesteld? Bij de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen, niet bij onze dood. Het heet trouwens ook niet voor niks. Wij zuchten in onszelf. Wij kreunen in onszelf. De term is ontleend aan eigenlijk Vers 19 en 20, waar hetzelfde van toepassing gebracht wordt op de hele schepping. Het idee is dat van een bevalling. Dat wil zeggen, het is niet onderweg naar de dood, het is onderweg naar nieuw leven. En de verlossing van ons lichaam wil niet zeggen dat we doodgaan, lichamelijk. Het wil zeggen dat we een ander lichaam krijgen. Een verheerlijk lichaam. Nieuw. En daarmee nieuw leven. En dat heet dan de verlossing van ons lichaam. Voor de goede orde, ook in 2 Korinthe 5 vinden we die uitdrukkingen waar staat... Wij weten zo het aardse huis, deze tabernakel gebroken wordt. Dat wij een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En ik moet u misschien teleurstellen, maar dat gaat ook niet over ons lichamelijk overlijden. Het gaat over precies ditzelfde, de verlossing van ons lichaam. Niet zozeer het afleggen van het oude, maar het aandoen van het nieuwe. En als het één keer zover is... en de opname plaatsvindt, om het dan toch maar zo te zeggen, dan wordt deze aardse tabernakel als het ware verbroken, maar wordt vervangen door, of veranderd in, wat hetzelfde is, wordt veranderd in een verheerlijk lichaam. Ook daar gaat het niet over het lichamelijk overlijden. Ons lichamelijk overlijden... verlost ons van deze aardse positie, maar voor wat de gemeente collectief betreft, wij wachten op de definitieve verheerlijking in de toekomst. En dat is ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is niet bij ons overlijden, maar dat is bij de opname van de gemeente, om zo te zeggen. Ik weet dat daarna altijd een probleem zich voordoet, dat men zegt, ja, maar als je nou vandaag overlijdt en pas overmorgen is... of over 3 jaar, weet je veel, is pas de opname van de gemeente. Waar blijf je dan? En waar blijven al die broeders en zusters die overleden zijn dan? Als ze nog niet verheerlijk zijn omdat dat in de toekomst pas gebeurt. Dan zeg ik, nou ja, dit soort vragen die zijn waarschijnlijk oprecht. Maar je zou dan toch eerst even terug moeten... naar een veel langer probleem, om zo te zeggen. Waar blijven al die oud-testamentische gelovigen dan, die immers pas zullen opstaan op de jongste dag? Die moeten toch ook wachten, en ze doen het niet op aarde. En in de tussentijd, de Heer zorgt voor ze, dat staat ook een paar keer in de Bijbel, dus dat zit wel goed. Hoe precies weet ik niet, maar dat onttrekt zich waarschijnlijk toch. Nee, met zekerheid onttrekt zich dat aan ons voorstellingsvermogen. Dus ik laat het daar ook maar bij. En wat de gemeente betreft is het probleem niet anders. Alleen het verschil is dat gelovigen van vandaag gaan naar de hemel. In de zin van, daar waren ze al. En daar verandert niks mee. Als dit lichaam het niet meer doet. En wat de aarde betreft... ze waren op aarde, daar verandert wel wat aan als het lichaam het niet meer doet, want dan verdwijn je van de aarde. Maar je kan daardoor niet uit de hemel verdwijnen. Met andere woorden, als je hier de ogen dicht doet, definitief gaan ze daarboven open. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Nou, niet helemaal zo letterlijk, maar het staat er wel, hè. Er staat over gelovigen dat wij de dood niet zullen zien, al waren wij ook gestorven. En dat is niet omdat wij dan slapen en dus überhaupt niks meer zien. Dan had het er trouwens ook helemaal niet hoeven staan, als het dat was. Hè? Ik heb het over de zogenaamde leer van de zielenslaap. Wat ook de verkeerde uitdrukking is ook nog, maar vooruit. Hè? Maar waar het over gaat is, wij zijn gezet in de hemel en er is niets wat ons kan scheiden. Ook geen dood of wat het maar was, maar dat is hier verderop in Romeinen 8. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Behalve dan dat als we struikelen en onze nek breken, dan worden we gescheiden van de liefde van God. Dat is de leer van de zielenslaap. Of zeg ik het nou te grof? Nou ja, ik kan het anders zeggen, maar ik geloof niet dat het zin heeft. Je moet oprecht zijn in die dingen. Eerlijk, wij zijn met Christus opgewekt, wij zijn met hem nieuwe scheppingen geworden. En het idee dat ons het afleggen van dit oude lichaam van de oude mens daar een negatieve invloed op zou kunnen uitoefenen, dat is absurd. Het is andersom. Sterven van dit lichaam betekent dat we inderdaad verlost worden van banden. En dat het een bevrijding beschouwd wordt, volgens de Bijbel, wordt als een bevrijding, een verlossing beschouwd wanneer dit lichaam ermee ophoudt. Ons sterven hier. Dat heet ontbonden worden. Dit lichaam bindt ons aan een vergankelijke wereld. En bovendien is ons beloofd dat dit lichaam veranderd zou worden, want dat is de ultieme verlossing, heet dat. Dat is de derde en laatste fase van onze zaligheid. Het is niet iets wat onvermijdelijk is, het is iets wat ons beloofd is. Het is een vulling van belofte Gods. Ons burgerschap is in de hemel, zegt Filippenzen. Ons burgerschap is in de hemel en daarom verwachten wij de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Wanneer? Wat? Dus opname van de gemeente en het is openbaring voor de rechterstoel van Christus. Alleen beide uitdrukkingen staan er niet bij. Maar het gaat over hetzelfde. Kortom, wij verwachten, Romeinen 8 vers 23, de zoonstelling. En dat komt overeen met de verlossing van ons lichaam. En dus, vers 24, wij zijn in hope zalig geworden. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop onder het oude verbond was deze. Dat als men een gelovige was, dan had men de belofte Gods dat men kind van God zou worden. Dus werd men in hope zalig. En sommigen die tot vandaag onder het oude verbond willen leven, komen ook niet verder dan dat. Die hopen zalig te sterven, of zelfs zij sterven in de hoop des eeuwige levens. Dat is oud-testamentisch. Wij sterven niet in de hoop des eeuwige levens. Als je het daarvoor niet had, dan krijg je het daarna ook niet. Wij krijgen het hier. Wij leven namelijk, dat is Hebreeën, onder een betere hoop. Dat heet een betere hoop. Of anders, het heet betere beloftenissen. Van het betere, namelijk van het nieuwe verbond. De beloftenis onder het oude verbond was dat men kind van God zou genaamd worden in Johannes 3. Dat men het recht ontving om kind van God te worden, Johannes 1 vers 12. Wij zijn kinderen Gods en de betere beloftenis onder het betere verbond houden in dat wij die kinderen van God geworden zijn, wij zouden zonen van God worden. Moeten we daar ook nog wat voor doen? Ja, min of meer. De Heer zal ons daarheen leiden. Dat wil zeggen, ik heb hier Romeinen 8 open liggen, dus dan zeg ik, nou ja, de Heilige Geest zal ons daarheen leiden. Wat natuurlijk toch precies hetzelfde is. En Hebreeën 12 zegt, wij zouden ons laten tuchtigen, we zouden de tuchtiging, de kastijding vertragen. Die moet ik nog even lezen, dan gaan we pauzeren. Dat is Hebreeën 12. Wij zouden namelijk, Hebreeën 12, vers 1, de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Zo gaat dat met kinderen. Ze krijgen een loopbaan voor zich. Ze moeten eerst naar de bewaarschool. Nee, hoe heet het tegenwoordig? Ik ben er helemaal uit, joh. En ik heb het verdrongen ook trouwens, eerlijk gezegd. Hè? Maar ze moeten eerst dit en dan dat en dan zussen. En dan nog zoveel jaar dit en dan nog zoveel jaar dat. Moest er niet aan denken. Zat ik op de middelbare school en denk, nou nog 1, 2 jaar. En dan te bedenken dat er naast je zaten lui die waren van plan om te gaan studeren. Alsof ik dat niet al zoveel jaren deed. Wat ga je doen na schooltijd? Studeren. Nou ja, en die moeten dan eerst zoveel jaar studeren voor dit en dan zoveel jaar voor dat. Als ik daar nog aan denk, dan word ik nog zwetend wakker s'nachts, zuster. Echt waar. Jongens, niet te weten dat ik ben, zeg, 65 nu en ik studeer elke dag. Maar, ja. Helemaal begrijpen doe je dat niet. Maar goed, wij werden als kinderen naar school gestuurd, dat weet u. Want we moeten... dat is je loopbaan. Dat is niet je carrière aan zich. Dat is de voorbereiding daarvoor. Je moet wat leren. Ervaringen opdoen, enzovoort. En niet alleen op school, zal ik maar zeggen. Maar daarbuiten uiteraard ook. In de praktijk, enzovoort. En alles nemen de kinderen mee naar zus. En naar de dierentuin natuurlijk. Want je moet toch... ervaring opdoen. En naar de speeltuin, want je moet toch ook ervaring opdoen, hè? Anders weet je niet hoe je wippen moet, zuster. Nee. Of schommelen, of wat het maar was. Je moet ervaring opdoen, je moet leren je te bewegen, je balans te houden en weet ik veel wat. Reflexen ontwikkelen. Noem nog eens wat. Heel simpel is dat, hè? Ja, daarom spelen kinderen, ja. Maar dat is die loopbaan die je door moet. Omdat er wat van je terecht moest komen, weet u wel. Daar gaat het over. Wij zouden een loopbaan lopen. Die loopbaan is niet de bestemming. Die bestemming komt daarna. En we zouden een loopbaan lopen. En het voorbeeld der leer, Romeinen 6 voor de uitdrukking, is Christus die zelf die loopbaan gelopen heeft. En die hier op aarde in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat is een paar bladzijden terug, maar het staat hier in Hebreeën, hoofdstuk 5. En hij heeft zijn loopbaan gelopen om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen, vers 2, en de schande veracht. En het eindresultaat is, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Nou ja, dat is ons voorbeeld. En er staat dus dat wij hem zouden aanmerken, die zo'n tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Dat moeten wij ook leren. En wij zouden net als de Heer niet verflauwen of bezwijken in onze zielen. En eventueel zouden wij ten bloede toe tegenstaan, strijdende tegen dat ongeloof en dat tegenspreken, wat voor de gelegenheid nu zonde heet, maar dat is wat het is. En wij zouden ons herinneren de vermaning die tot ons als tot zonen spreekt. Vers 5, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, bezwijkt niet als gij hem van hem bestraft wordt. Wij zouden de kastijding verdragen namelijk, want dien de Heer lief heeft, kastijdt hij. Hij geestelt, dat is wel een heel sterke term, een iedere zoon die hij aanneemt. Dat wil zeggen, die loopbaan is niet zo makkelijk, die opvoeding, maar het is ter wille van het einddoel. En dat doel is een zoonstelling. Wij worden gekastijd, want hij geestelt een iedere zoon die hij aanneemt of aanstelt. Het is inderdaad een ander Grieks woord, maar het heeft dezelfde betekenis. En dan indien gij de kastijding verdraagt, dat is dus terwijl wij nog hier zijn. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Ja, die moet u goed even tot u door laten dringen. Als God ons opvoedt en wij verdragen die opvoeding, beschouwt God ons als zonen. Op dat moment al, maar zeker ook in verband met waarheen wij onderweg zijn. Wij zullen het zijn. En dien overeenkomstig worden wij beschreven en beschouwd van God. Niet dat we het officieel al zijn, maar God beschouwt ons op voorhand als zonen. En dat is ook niks nieuws, want die gedachtegangen, die situatie vinden wij geïllustreerd eveneens. In Genesis, waar gesproken wordt van tegen Abraham over Isaac uw zoon enzovoort, maar het was zover nog niet. Dat komt pas later. En daarna komen we dezelfde verhoudingen tegen in de evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, waar de Heer Jezus beschreven wordt als de zoon van God. Waarom ook niet? Het is allemaal geschreven nadat hij dat geworden was, officieel, in zijn opstanding. Dat is punt 1. En punt 2. Hij was onderweg daar naartoe en God gedroeg zich tegen hem als zoon. Niettemin, de officiële zoonstelling kwam pas na zijn lichamelijke dood. En mede als gevolg daarvan trouwens, want dat zegt Filippenzen, hè. Omdat hij zich liet vernederen, onderwierp aan het woord en de wil van God, hetgeen officieel in strijd is met de levende drie-enigheid. Omdat hij zich onderwierp aan de wil, het woord, het plan van de Vader. Daarom, zegt Filippenzen 2, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Precies hetzelfde geldt voor ons ook. Wij zouden trouw zijn aan de Heer. In het bewustzijn dat hij een tijdelijke weg is, daar komt een eind aan. In het bewustzijn ook dat de Heer ons hierin voorgegaan is. Daarom is hij het voorbeeld der leer. Enzovoorts. En we zouden op hem zien. En bovendien zouden wij van hem ontvangen wat wij nodig hebben in die loopbaan. Dat is wat allemaal beloofd is geworden. En dus lopen wij die loopbaan. Kijken niet naar de resultaten om ons heen, van onze bewegingen hier. Dat doet er weinig toe. Want wat er doet, is het resultaat van het werk dat de Heer aan ons individueel doet. En dat resultaat zal pas gezien worden bij de verlossing van ons lichaam. Bij de rechterstoel van Christus. Bij de opname van de gemeente. Als het loon, de erfenis, gegeven wordt, om zo te zeggen. En daarheen zijn wij onderweg. En daar ligt ook het doel van ons leven. Er is geen ander doel dan dat. Daartoe heeft de Heer ons geroepen, tevoren verordineerd, tot zo'n stelling. En zolang we in dit lichaam zijn, hebben we niks in te brengen. Zijn wij kinderen Gods, zijn wij slaven, dienstknechten van Christus, zijn eigendom, en hij doet met ons wat hij wil doen. En wij vertrouwen op hem. Een enige garantie onderweg, voor onderweg, krijgen wij niet. Zoals de zuster zei, want het was een zuster, geloof ik, die het bekendgemaakt heeft, deze uitdrukking. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En zo is het maar net. Wij blijven nog even in Romeinen 8, waar wij waren bij vers 23... Wij verwachten de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. En dan lees ik toch maar even meteen verder, want er staat, want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zou je het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Met onderwerping eigenlijk. Wij laten er ons door leiden, in dit geval met een korte ei dus. Wij verwachten met lijdzaamheid. Daarin zijn wij onderweg naar onze zoonstelling. En dan zegt vers 26, het beroemde vers. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De strekking van het vers is volstrekt identiek aan vers 14. Namelijk, en vers 15 eigenlijk. De geest leidt ons naar die zoonstelling. Dat is voor ons zelf niet te doen, vanwege onze zwakheden, uit vers 26. Maar de geest zelf komt onze zwakheden te hulp. Die leidt ons namelijk naar die zoonstelling. Dat is wat in deze verse gezegd wordt. En eigenlijk gaat de hele rest van het hoofdstuk daarover, over die zoonstelling, over die heerlijkheid waartoe wij geroepen zijn, enzovoorts. Waarbij wij verbonden zijn bovendien met de liefde van Christus, dan wel de liefde Gods, respectievelijk uit vers 35 en vers 39. Wij worden dus van hoger hand, om zo te zeggen, geleid naar die zoonstelling. Het is niet iets om je zorgen over te maken, maar het is wel iets dat wij ondergaan. En vandaar dat woord leidzaamheid. Dat heeft altijd van doen met dat wij iets ondergaan. Leidzaamheid heeft van doen met dat krachten groter dan wij zelf ons ergens heen drijven. Dat is wat passie, leidzaamheid, feitelijk is. Nou, laat ik Romeinen 8 dus maar weer los. En neem weer de draad op in 1 Korinthe 15. Wij zouden onverderfelijkheid erven en dus de verderfelijkheid afleggen. En de beschrijving daarvan wordt genoemd verborgenheid. Dat hangt samen met wat in het algemeen heet de bedeling der verborgenheid. In bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 3. Want alles wat God doet in onze tegenwoordige tijd, vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst, wordt beschreven als verborgenheid. En dat betekent dat het gaat om zaken die in het Oude Testament niet geopenbaard zijn. Dat wil zeggen, zijn weliswaar zaken die soms in het Oude Testament genoemd worden, maar niet zodanig dat je ze meteen zou herkennen als je het in het Oude Testament leest. Ik heb daar voor wat betreft de opname van de gemeente, heb ik wel een aardig voorbeeld zomaar bij de hand. Er zijn er een paar meer, maar ik neem u even mee naar Jesaja hoofdstuk 57. Waar staat in vers 1, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede, zij zullen rusten op hun slaapsteden, en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelers zaten, gij die hoererij bedrijft. Dit zijn tamelijk mystieke uitspraken. Dat wil zeggen, als je dat leest, heb je geen idee waar het over gaat. Het is ook binnen oud-testamentische context op geen enkele wijze te plaatsen. Dat verschijnsel kom je tamelijk dikwijls tegen in de profeten. En dat komt omdat heel wat profetische uitspraken betrekking hebben op de, natuurlijk op de wederkomst van Christus, maar in de wederkomst van Christus is uiteraard de gemeente ook betrokken, maar de gemeente zelf wordt beschouwd als deel uitmakend van deze verborgenheid. Dat wil zeggen, in het Oude Testament lees je daar niet expliciet over. Je moet het Nieuwe Testament kennen om deze dingen in het Oude Testament te herkennen. Vandaar dat zo dikwijls in het Nieuwe Testament, met name in de brieven dus ook, verwezen wordt naar oud-testamentische schriftplaatsen. Gewoon om te zeggen, kijk, dat spreekt daar ook over. Daar zit het hem in. Nou wordt dit vers bij mijn weten niet aangehaald in het Nieuwe Testament, maar je zou het moeten herkennen. De rechtvaardige komt om, dat wil zeggen verdwijnt, en er is niemand die het ter harte neemt, die de boodschap aan heeft, of die, eigenlijk, als ik het heel specifiek zeg, dan is het, er is niemand die tot geloof komt daardoor. Want ter harte nemen is in Deuteronomium 30 al tot geloof komen. Hè? Onder de heidenen zult gij het weder ter harte nemen en u bekeren tot de Heere en zijn stem gehoorzaam zijn, enzovoorts. Hè? Want met het hart gelooft men, en zo verder. Maar waar het over gaat, is eerst een rechtvaardige die omkomt en er is niemand die het eruit neemt. En dan nog een keer, maar nu in het meervoud en met wat andere woorden, maar dat het een parallelisme is, dat moet duidelijk zijn. Namelijk, de weldadige lieden worden weggeraapt. Nou is het niet één rechtvaardige, maar meerdere weldadige lieden. En ze komen niet om, maar ze worden weggeraapt. Maar dat betekent precies hetzelfde, ze verdwijnen. En dan staat er niet zonder iemand die het ter harte neemt, maar zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Maar de strekking daarvan is uiteraard ook hetzelfde. Er wordt geen aandacht aan besteed. En eerst heet het rechtvaardige, dan is het er maar één. En daarna heet het in het meervoud weldadige lieden. En in derde instantie heet het gewoon weer De rechtvaardige die weggeraapt wordt. Heb u dat? De rechtvaardige komt om, de weldadige lieden worden weggeraapt en dan is het de rechtvaardige wordt weggeraapt. Maar het zou in het licht van het Nieuwe Testament duidelijk moeten zijn dat het gaat om de gemeente als zodanig. Dat is er maar één, er is maar één gemeente, de rechtvaardige. En als u wilt, natuurlijk kun je het beperken en zeggen, het slaat op de Heer Jezus zelf, op zijn hemelvaart, hij verdween. En zei, maar ik zal wederkomen, dat zou kunnen. Maar feitelijk, de afwisseling van enkelvoud en meervoud duidt erop dat die velen bij elkaar een eenheid vormen. En het is dus gewoon de opname van de gemeente die hier beschreven wordt. En er staat bij dat het verder geen invloed heeft op de gang van zaken in de wereld als zodanig. In ieder geval niet in positieve zin. In het algemeen, logischerwijze. En van die rechtvaardige, van de gemeente staat dus, hij zal ingaan in de vrede. En dan weer meervoud, zij zullen. Het gaat dus om een heel volk eigenlijk, hè. Zij zullen rusten op hun slaapsteden, en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft, oprechtheid overeenkomend met rechtvaardigheid en met weldadige lieden enzovoorts. En dan het contrast, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelers zaten, gij die hoererij bedrijft, enzovoort. De samenhang hoeft niet problematisch te zijn. Het gaat om de opname van de gemeente en daarna Gods handelen met betrekking tot Israël. Dat wil zeggen, beginnend bij het Joodse volk en uitlopend op aanvankelijk de 3,5-jarige grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. In de 70ste week van Daniel rekent God namelijk af met het Joodse volk en daarna met de rest van Israël uiteraard. Maar de gemeente verdwijnt van de aarde en wat de gang van zaken op aarde betreft, God houdt zich vanaf dat tijdstip bezig met Israël. Maar als je het Nieuwe Testament niet hebt, dan zijn dit onverklaarbare woorden. Hetzelfde geldt trouwens ook, want ik ben hier nu toch, geldt ook voor, sla ik twee bladzijden om, naar Jesaja 62. Met name vers 5 en wat er verder volgt. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Dat is er één die trouwt met één. Alzo zullen uw kinderen u trouwen. Dan zijn het er velen die trouwen met velen. Het was eerst enkelvoud en daarna meervoud. Hè? En daarna en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid. Alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Eigenlijk is dit een viervoudig parallelisme. Ik zeg altijd, je schrijft ze netjes in vier zinnetjes onder elkaar. Streep eronder en netjes optellen. En dat brengt je een heel eind. Alleen, als je niet anders hebt dan het Oude Testament, begrijp je dus toch niet waar het over gaat. Want dan heb je een bruidegom en een bruid. Alleen de bruidegom, of het begint met een jongeling dan, hè? Je hebt een jongeling en een jonkvrouw. Alleen in tweede instantie wordt de jongeling beschreven als uw kinderen. En de bruid wordt beschreven, de jonkvrouw wordt beschreven als u. In de zin van een meervoud overigens, al kan je dat in het Nederlands niet zien. In de derde zin heet de jongeling de bruidegom, dus dan heb je onder elkaar de jongeling, uw kinderen en de bruidegom. En de jonkvrouw heet in die derde zin de bruid. De jonkvrouw is u en dan de bruid. En dan krijg je het vierde zinnetje. Dan is de jongeling hetzelfde als uw kinderen, hij is de bruidegom en hij is uw God. En dan heb je de jonkvrouw, dat is u, meervoud. Dan is het de bruid en in laatste instantie is het weer u. Nou, wie die u zijn, dat mag niet moeilijk zijn. Het wordt hier toegepast op Israël. Dat staat hiervoor ook allemaal in de versen die hier aan vooraf gaan. Maar wie is die bruidegom? En waarom is het meervoud? En zijn het uw kinderen? Hebben jullie dat nog? De bruidegom, dat is uw kinderen. Nog anders. De bruidegom wordt gevormd door kinderen, zonen staat er hoor, van de bruid. Nee, dat is ten strengste verboden, dat weet ik wel, maar dat doet er nou niet toe. Hè? De kinderen zijn de bruidegom, maar ze zijn een kind of kinderen van de bruid. Wie zijn dat in vredesnaam? Nou ja, staat er niet bij, weet je dat niet. Maar je mag op zijn minst vermoeden dat je onder bruidegom moet verstaan de Messias, Christus, de Heere. Die is God, dus dat komt allemaal nog goed. En daar heb je goede redenen voor om dat aan te nemen, omdat er natuurlijk heel wat schriftplaatsen zijn in het Oude Testament, later ook in het Nieuwe trouwens, die spreken over de relatie tussen de Heere en Israël als een huwelijksrelatie, waarbij de Heer dus de man is en Israël de vrouw, en waarvan gezegd wordt dat dat huwelijk op een of andere wijze beëindigd was, dan wel zou worden, voor zover het nog niet het geval was, maar dat niettemin ooit opnieuw zo'n huwelijk gesloten zou worden. En dat is dan logischerwijze in nieuwtestamentische tijd, in de dagen van het nieuwe verbond, waarin Israël alsnog gered zal worden en opnieuw in een verbondsrelatie, zeg maar huwelijksrelatie, met de Heer zou treden. Maar die Heer is dan gewoon de Messias. En dus uw God. Hij is de bruidegom. Maar waarom staat het in meervoud en waarom heet het uw zonen of uw kinderen? Nou ja, die mag niet moeilijk zijn. Dat slaat dus op de gemeente. Christus in de zin van wat theologen noemen de mystieke Christus. Dat wil zeggen Christus samen met heel de gemeente. Voortgekomen uit Israël, dat kun je hier dus ook nog even inlezen, want er staat een boel zo hè, op deze manier. Gemeente, voortgekomen uit Israël, maar de gemeente als bruidegom. Dat is natuurlijk weer eens wat anders dan het idee dat de gemeente de bruid is. Maar ja, die komt alleen maar voort uit het idee dat de gemeente Israël is. En daarmee ontkent men eigenlijk de gemeente als zodanig. Hè? Men ziet de gemeente als de voortzetting of als de vervanging van Israël. En dan wordt de gemeente dus automatisch aangeduid onder die term bruid. Ontleend aan deze oud-testamentische profetieën over een nieuw huwelijk onder het nieuwe verbond en al dat soort zaken meer. In werkelijkheid, de gemeente is niet de bruid, de gemeente is de bruidegom. Nou ja, wij zijn leden van het lichaam van de bruidegom. En het mag dan zo zijn dat de bruidegom komt, omdat het ergens in de Bijbel zo staat, maar dat klopt precies, wij komen met hem. Het is een heel volk en dat mogen hieruit blijken. Hier staat het gewoon. Op verborgen wijze, het moet verbijsterende taal geweest zijn voor Jesaja, zal ik maar zeggen. Maar niettemin hier ligt dus gemeentelijke waarheid in besloten. En zeer expliciet mag ik wel zeggen, wanneer wij tenminste vanuit het Nieuwe Testament komen. Dat is waar het om gaat, hè? Schrift met schrift vergelijken. Het is zelfs nog sterker, want dezelfde gemeente wordt alsnog genoemd in een nog moeilijkere constructie trouwens, in vers 11 en 12. Waar tot de dochter van Sion en dus tot Israël gezegd wordt, zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Maar je kunt heus een paar hoofdstukken eerder, in Jesaja 49 bijvoorbeeld, kun je lezen dat de gemeente het arbeidsloon is van Christus. Hij komt met zijn loon. Let op dat er niet staat, hij komt met uw loon. Of hij komt om uw loon uit te betalen. Hij komt met zijn arbeidsloon. Dat wat hij verworven heeft. En dat is de gemeente die immers ook niet alleen zijn loon is met deze term, maar ook zijn erfdeel. Met een term uit Efeze hoofdstuk 1, bijvoorbeeld. Zie, uw heil komt. Heil is eigenlijk gewoon de naam Jezus. Yeshua. Betekent nou eenmaal heil. Zie uw heil komt, zie Jezus komt. Zo kun je het best vertalen, hoor. Een beetje vrij, maar dat is toch wat het is. En zijn loon is met hem. Hij komt met heel zijn gemeente. En dan staat er, en zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Zodat je ziet dat het loon wel degelijk bestaat uit een meervoud. Zij zullen hen noemen, ongeacht wie zij zijn of wie hen zijn, beiden zijn meervoud. Zodat je hier tegenover elkaar hebt staan, de gemeente en Israël, of andersom, het is Israël in ieder geval, maar wie zijn die anderen? Die kennelijk zijn loon zijn. En het antwoord is weer, het is de gemeente. En het staat dus in het Oude Testament, maar wij begrijpen dat pas nadat het een en ander in het Nieuwe Testament ons geopenbaard is. Nou ja, goed. Ik laat het er maar bij. Maar zo zit dat met die verborgenheid. Wij kennen trouwens in het Nieuwe Testament niet alleen de verborgenheid als zodanig, maar inderdaad de verschillende aspecten daarvan worden ook verborgenheden genoemd. Hè? Samen vormen die verborgenheden de verborgenheid. Zoals daar ook zijn bijvoorbeeld de verborgenheid van de gedeeltelijke verharding van Israël en dat soort zaken meer. Hè? Maar goed, gaat die term nou maar verder niet in. Het is in ieder geval een verborgenheid en dus in het Oude Testament hooguit bedekt weergegeven. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden, weggeraapt worden dus. In een punt destijds, in een ogenblik, in een atoom staat er, in een ondeelbaar ogenblik staat er eigenlijk. Met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Over die bazuin heb ik, dacht ik, vorige keer reeds gehad. Dat is me goed te herinneren. Dit is dus niet de laatste bazuin uit de reeks van 7 in Openbaring. Het is gewoon de bazuin als bazuin. De oproep namelijk om te verzamelen tot de koning. Voor welk doel dan ook. In de eerste plaats om die koning te herkennen en erkennen, in de tweede plaats om eventueel, nou ja, om zich te onderwerpen aan die koning en dus eventueel betrokken te worden ook in de strijd. Zo wordt de bazuin, de shofar, de bazuin gebruikt in de Oud-Testamentische voorschriften onder de wet. En het is hier uiteraard niks anders. Het is de laatste keer dat we opgeroepen worden voor de Heer, tot de Heer. Daarom heet het laatste bazuin. In zeker opzicht, elke dag klinkt die bazuin. Om te komen tot hem. Om hem te erkennen als de koning. En om met hem deel te hebben aan de strijd van tegenwoordig. Van de goede strijd des geloofs. Wij gelovigen heten immers krijgsknechten van Christus. En we zijn betrokken in de strijd tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. En hoe dat allemaal maar heten mag, mag niks nieuws voor u zijn. En dus, dat is elke dag. En de Hebreeënbrief roept ons op om te naderen tot die troon der genade. Maar die oproep is niet anders dan het klinken van de bazuin. En dit is de laatste keer, want deze keer zullen we naderen. En voor altijd met de Heren wezen, dus dan hoeft de bazuin niet meer te klinken. En als daarna toch nog bazuinen klinken, komt het omdat wij erop blazen. En ik bedoel het 100% overdrachtelijk. Ja, in de dagen van de wederkomst van Christus en ook in verband met die 7 bazuinen uit Openbaring. Het gaat over het oordeel van Gods wegen over een levende mensheid en u weet waarschijnlijk dat wij met Christus de wereld zullen oordelen. De bazuin zal klinken met kracht, want dat is wat slaan is, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij, impliciet wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren heet dat. Wij zullen veranderd worden. Het staat precies zo in 1 Thessalonicense 4. Het zal gebeuren omdat het moet, vers 53. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En let op, aandoen. De ene keer staat er een spatie tussen, de andere keer niet. Tussen aan en doen. Een beetje inconsequent. Maar vooruit. Aandoen is het woord voor een kledingstuk aantrekken. En daarmee heb je meteen de verbinding met 2 Korinthe 5, waar dat opstandingslichaam beschreven wordt als kleed eigenlijk. Hè? Men moet bekleed worden, omdat het kleed veronderstelt het uitwendige te zijn. Hè? Dat wat gezien wordt enzovoorts. Maar strikt genomen, dat is eigenlijk het lichaam. Wij zijn nu met verderfelijkheid bekleed. Wij worden met onverderfelijkheid bekleed. En dat betekent dat wij een onverderfelijk lichaam zullen ontvangen. En dat is voor wat ons betreft, voor de gelovigen, het einde van de aardse loopbaan als zodanig in deze wereld. Daarmee, en dat is dan vers 54, daarmee zijn we gewoon weer terug in deze Korinthebrief, dat wil zeggen in de hoofdlijn, voor zover er sprake is van een lijn. We zijn terug bij het probleem van de Korintiërs, die meenden hier op aarde en in het vlees en in deze oude schepping het een en ander geregeld te moeten krijgen, of zo. En wat de apostel zegt is, ja, dat kan wel zo wezen, maar het is van geen waarde, want het verdwijnt toch. De gedaante deze wereld gaat voorbij. He? Maar goed, dat is 2 Korinthe eigenlijk weer in het bijzonder, waar dan staat er bij aanmerken die dingen die niet gezien kunnen worden, omdat die eeuwig zijn. En andere dingen, wij hebben de schatten naar de vaten, 2 Korinthe 4. Hoe dat ook zij, er staat in vers 54, wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning, dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning, en zo verder. Dit wordt hier dus van de negatieve kant bezien. Want de apostel zegt hier gewoon, nou ja, als dit gebeurt, dan zijn we helemaal van dit vleeselijke en dit aardse af. Het is van tijdelijke aard. Wat maken jullie je druk, Korintiërs, hier in die wereld? Het is nergens voor nodig. We zijn onderweg naar iets anders. En wanneer dit plaatsvindt, opname van de gemeente, verlossing van ons lichaam, dan is dat sterfelijke, dat vergankelijke, met alle problemen die daaraan kleven, definitief voorbij. Dat is de negatieve kant uiteraard, omdat er iets voorbij is. De positieve kant, die komt hierna in 2 Korinthe 4 en 5 in elk geval. De positieve kant is natuurlijk dat als dit gebeurd is, dan zijn wij verheerlijkt geworden. En als goed, ja, als goed is. En hebben wij loon ontvangen, enzovoort. Hetgeen voor die Korintiërs nog hoogst twijfelachtig is, om zo te zeggen. Begrijp me niet verkeerd, zij zullen een hemels lichaam en dus een verheerlijk lichaam ontvangen. Maar zoals eerder gezegd, ook door de apostel, hoe heerlijk dat zal zijn, dat is nog maar de vraag. Hij kan moeilijk nou meteen zeggen, en dan zult gij het loon ontvangen, en dan krijgt u uw erfenis, die voor u bewaard wordt in de hemel. Want naar het zich laat aanzien, hebben ze toch wel heel wat van die erfenis inmiddels verspeeld, om zo te zeggen. Hè? Onder het motto van de tweede Johannesbrief, zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat gij een vol loon mocht ontvangen. Niettemin, over dat loon spreekt hij natuurlijk wel, impliciet, maar dat is het laatste vers. Want hij roept die broeders op om standvastig en onbeweeglijk en overvloedig te zijn in het werk des Heren, omdat hun arbeid niet ijdel is in de Heren. En dat is dan toch voorzichtig, hiermee wordt toch voorzichtig naar voren gebracht, dat waar men de Heer dient en zich laat leiden, laat tuchtigen enzovoorts, dat men dan inderdaad daarvoor loon zou ontvangen. Maar dat is inderdaad de bedoeling voor alle gelovigen. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Zullen wij de Heer danken? Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij u mogen kennen en leren kennen ook uit uw woord. Wij danken u dat wij uit de rijkdom van uw genade en uit uw liefde en trouw en barmhartigheid deel hebben gekregen aan uzelf. En in u gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En daarom onderweg zijn naar die erfenis die voor ons bewaard wordt. We danken u dat we mogen uitzien naar die toekomstige heerlijkheid. Dat we mogen uitzien naar die dagen waarin ook het vervolg van de profeten, van de profetieën vervuld zal worden, als de Messias zal verschijnen in heerlijkheid om daadwerkelijk orde op zaken te stellen in deze wereld en om zijn heerlijkheid te openbaren. Wij danken u boven alles dat wij door uw genade aan die heerlijkheid deel zouden hebben. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar omdat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Wij danken u daarom dat we ons met alle vrijmoedigheid mogen overgeven aan u, de gekroonde koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en onze levens aan u ter beschikking mogen stellen, opdat u ons zou leiden in heel de waarheid en naar deze zoonstelling en naar de vervulling daarmee ook van deze betere beloftenissen die in dit betere verbond vastliggen. Wij danken u daarom voor deze avond, voor uw woord dat we tot ons mochten nemen en dragen onszelf aan u op. Wij vragen u, wees u ons nabij, op grond van uw beloften die wij zwart op wit voor ons hebben, opdat uw naam mag worden verheerlijkt in onze levens. Amen.